31ste hoofdstuk van Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Bevat niets dan bespiegelingen. Weer heel in de vroegte was ik naar buiten gelopen, omdat het gloeiende kolenbed van herinnerde kussen, waarop je geschroeid wordt als de heilige Laurentius van Floreuse op zijn rooster, een slechte peluw blijkt. Bij het opstaan had ik met verwondering de stroozak naast de mijne verlaten gevonden. En toen ik dan ook een paar schreden gedaan had in de koele kruidige septembermorgen, zag ik Valentijn op mij toestappen, juist zoals hij mij op die eerste zondagochtend tegen was gekomen, de bundel gepakt, de gitaar aan een riem hangend, reisvaardig. Ja, zei hij, ik zal je een poosje alleen moeten laten. Daar heb je mijn moeder, die ik toch onmogelijk in dat vlieringhok kan weglaten kwijnen, zonder dat ik probeer haar te helpen. Daar heb je die schutter, in wie een vroeger bestaan jou op de hielen zit. Want al heb je nu je mosgroene rok uitgetrokken, daar is het laatste woord niet mee gezegd. Ik moet uitzien te vinden waar hij zijn hoofdpijn uit ligt te slapen. Ook de gangen van de overige vervolgers moeten worden nagespeurd. En bovendien moet er een nieuwe voorraad teerkost worden ingeslagen. Er zullen een paar dagen mee heen gaan. Maar eigenlijk wou ik je dit vragen. Blijft dat meisje ondertussen veilig aan je hoede toevertrouwd? Natuurlijk, riep ik heftig, terwijl ik een kleur kreeg van verontwaardiging. Kalm wat, mijn jongen, zuster Valentijn. Je vergeet onze eerste ontmoeting, toen je bij het kaartspel zo grof zat te winnen en je je uitliet betalen in specie van een allesbehalve zuiver soort goud. En jij vergeet, antwoordde ik ijverig, dat bij diezelfde ontmoeting ik door je lied van de kruin tot de voeten in het nieuw ben gestoken, zoals jij in je blauwlakense wambuis. Vast ben ik van plan om haar te trouwen. Nacht aan nacht heb ik erover geaarzeld, gestreden. Maar hoe anders kan ik haar beschermen tegen het in vervulling gaan van juist mijn warmste wensen? Mijn positie, mijn stand, mijn fortuin en mijn titel, alles geef ik voor haar prijs. En terwijl ik dit uitsprak, perste mij de aandoening over de eigen offervaardigheid een traan uit de ogen. En mij dunkt het dat je daarmee geen sou voor haar uitgeeft, zeide Valentijn nuchter, omdat alle mogelijke rijkdommen hun waarde verliezen wanneer je ze bij de liefde vergelijkt. Je kent dat lied toch van de koning die een bedelmeisje huwde en daardoor met het geluk werd gezegend, en dat ook over de nicht van de keizer die in de hut trok van een ganzenhoeder. Welgesteld of voornaam, hoor je de wind door het kaf blazen en mooi van lijf en leden stuift ook mee. Dat sprookje zal je toch zeker verteld wezen hoe het monster door de prinses werd omhelst. Natuurlijk veranderde dadelijk het beest in een jongeling, omdat iedereen die zich een innige kus op de lippen voelt drukken, wordt herschapen in een koningskind. Maar wat meer is, van wie je lief hebt, is dit zelfs niet nodig, dat hij uit vlees en been bestaat. Had de heilige waarover ik je gesproken heb, niet de armoe tot zijn bruid gekozen? Ook heb ik op mijn tochten mij eens de geschiedenis laten verhalen van iemand die zich met een schim had verloofd, een gedachte. En dat is zo gebeurd. Ik glimlachte. Ik kende het zwak van mijn makker om overal een van zijn vertellingen tussen te schuiven, die dan meestal ook nogal wijdlopig waren en van een vraagwaardige waarachtigheid. Maar hoewel mijn hoofd zo blij en zangerig vol was van de naam van Madeleine als een zondagmorgen met het gelui van de klokken, en ik over niets liever dan over mijn liefste een gesprek zou hebben gevoerd, was ik genadig en liet ik de speelman vrij praten. Stel je een kasteel voor, zeide hij, en een jeugdige edelman die er te gast komt. Hij brengt een brief mee van zijn vader. Hij wordt door de bewoners in rouwklederen ontvangen, en zulk een edele, stille en godvruchtige droefenis treft hij aan bij die mensen, dat hij begrijpt hoe er in het diepst van de ziel een verlies is geleden. Op zijn navraag verneemt hij dat voor korte tijd de dochter van het huis is gestorven. En als hij meer van haar wil weten, vertelt de een hem hoe goed ze geweest is, hoe gul en weldadig. Een ander beschrijft hem haar schoonheid, haar gratie. En een derde spreekt hem, schreiend, over de jubelende zangtoon van haar reine stem. Als hij naar bed gegaan is, kan de jonge gast de slaap niet vatten, zo vervult hem de gedachte aan de korte rondgang van het meisje, waarvan de dood geen spoor heeft uitgewist. De volgende morgen wil hij opnieuw van haar horen, en als hij uitgaat, vraagt hij naar de paden van haar laatste wandeling. Daar voelt hij haar naast zich, en spreekt hij met haar. Op haar graf plukt hij de pas ontloken bloemen. Hij neemt de ring van zijn vinger en drukt die in een voeg van de zerksteen. Hij klaagt, schrijft en schrijft vurige brieven. Hij kwijnt weg, hij vermagert en weinig maanden later is hij aan hartzeer bezweken. Luid lachende klopte ik Valentijn op de schouder en vroeg hem wat hij daar nu eigenlijk mee zeggen wilde. Natuurlijk dat je met haar moet trouwen, antwoordde hij verbaasd, zelfs als ze de vogel was die daar op een tak zit te zingen, of als ze 5 voet diep onder de grond lag bedolven. Waarna wij elkander vaarwel zegden en ik hem de brede, pezige hand drukte, waarmee hij zoveel blijmoedige wijzen gewekt heeft en zoveel verdwaalden heeft terechtgeleid. Groet haar, behoed haar, als de appel van je oog, hoorde ik mij uit de verte nog naroepen. Einde van het 31e hoofdstuk.